1 op de 20 mensen ouder dan 30, dat heb ik toch goed gelezen, Erika Ponet, zou deel uitmaken van zo'n latrelatie.
Ja.
Dat is veel.
Dat is een grote groep. En ja. Ik denk dat we er ook kunnen van uitgaan dat die groep zeker nog zal stijgen
vergroten.
Of groter worden. Ja, omdat je toch ziet dat vooral in die middengroep, dertigers, veertigers, bij dertigers ook, er al maar vaker gescheiden wordt met kinderen. Mm-hmm. En dat niet iedereen dat direct kan of ziet zitten ja. om te gaan samenleven.
Frank de Mulder uit Boeghout, die heeft al, die is 74, die heeft al 9 jaar een latrelatie. Afstand is geen 100, maar 10 kilometer. Ze hebben allebei een grote tuin en kinderen in huis. Vandaar dat de perfecte oplossing is onder een ander dak, ja. Maar met dezelfde ambitie, namelijk ze zijn alle twee gepassioneerd voor kunst. Het is, als je het hele verhaal wil, zijn eerste echtgenote is 10 jaar geleden gestorven, 42 jaar met haar wel onder één dak geleefd en nu kiest hij voor de latvorm, heeft hij gelijk?
Dit hoor ik heel vaak, zeker op die leeftijd. Mensen hebben veel een eigen woning, zijn dat ook gewoon om daar te zijn. Dat is zoals een boom op die leeftijd verplanten. Ik denk niet dat dat nog een goed idee is. Ja. En dan zie je dat mensen willen ook vaak hun kinderen nog een beetje alleen kunnen zien. Ja. Hebben niet altijd zin om dat allemaal op elkaar af te stemmen, ja. Aan te passen. Dit werkt zeker wel.
Werner Siebert, die is een believer in de gewone relatie, zegt ik zit ook in een latrelatie, maar wat daar leuk aan is, dat moet men mij nog eens komen uitleggen. Het is meer toch volgens hem, en hij spreekt uit ervaring, voor mensen die er niet echt willen voor gaan.
Ik denk dat dat nogal een zwart-wit standpunt is. Ja. Het sluit bij een bepaalde groep ook niet echt aan op de behoeftes. En je merkt dat dat voor sommige mensen ook heel veel inspanning vergt en ook nogal wat onrust en onzekerheid met zich meebrengt. Ja. Je ziet dat een bepaald soort van communicatieve vaardigheden, dat toch wel een voorwaarde is. En ook, uw behoefte aan nabijheid mag niet te groot zijn. Anders blijf je zowat op je honger zitten en zie je ook dat dat een permanent spanningsveld wordt, wat dan ook weer de relatie ondermijnt.
Wie waagt zich daaraan? Als ik er een beetje de geschiedenis op nalees, dan lees ik dat zo'n latrelatie niet alleen voor de rich and famous is, maar dat ook gewone mensen, tussen aanhalingstekens, dat doen. Naïd Shaikh, goedemorgen.
Goedemorgen.
Volgens u is het toch wel iets voor een wat begoedere klasse, hè?
Ja, ik vind van wel, want het is enorm duur. Je zit met twee huizen, twee auto's, twee huishoudens, elektriciteit, gas, water, noem maar op. Dus het is heel duur.
En u weet waar u over spreekt, want u zit zelf in een latrelatie. Heeft het ook dat u daarvoor gekozen heeft? Bent u een extrinsieke of intrinsieke latter? Hebben jullie alle twee al een verleden en dus misschien ook kinderen en zo? Is dat de reden?
Ja. Absoluut. We hebben alle twee kinderen en we wonen niet zo dicht bij elkaar, ook niet zo ver uiteen. We zijn ook nog niet zo lang samen. Ja. Dus het plan is wel om te gaan samenwonen. Ja. Maar op dit moment hebben we dus een latrelatie.
Ja. Hoe gaan jullie dan met de kinderen blijven in het huis en jullie gaan erin trekken? De kinderen uit het vorige huwelijk? Of wat is de regeling?
Nee. En dat is eigenlijk waardoor dat ik er toch problemen mee heb. Dus mijn zoontje die wisselt week om week bij zijn papa bij mij. Ja. En dan hebben we alle twee een nieuwe relatie. Uh-huh. Dus mensen met een ander huis. Dus dan zitten die kinderen eigenlijk met 4 huizen.
Oeh, ja. En dat is voor zo'n kind misschien niet de ideale oplossing, Rika Ponet?
Dat zet natuurlijk
of
wel wat
leuk.
Druk. En ik denk niet dat dat leuk is. Ik denk dat geen enkel kind het leuk vindt van heel vaak van omgeving te moeten veranderen. Dat blijft aanpassen. Je moet dat maar eens als volwassene proberen. Nogmaals, ik hoor dat ook zeer vaak, dat eerder een van de nadelen
is. Dus daar
is.
Heb je dan toch wel een heel sterk argument om, indien je uit een vorige relatie komt en er al kinderen zijn, om wel samen te gaan wonen.
Ja, maar ook daar is dat weer niet zwart-wit. Ik denk dat er niet zoiets is als een ideale oplossing op het moment dat je herstart of een herpartnert. Mensen komen met een verleden. Het gaat altijd over het leggen van een complexe puzzel waarbij je rekening probeert te houden met elk een zijn behoeftes, maar altijd vanuit de wetenschap dat die nooit helemaal zullen ingevuld zijn of dat het altijd meer inspanning vergt dan wat het samenleven in een kerngezin met zich meebrengt.
En dus op termijn, Naïd Shaikh, zal het een gewone tussen aanhalingstekens relatie worden, toch?
Ja, ik hoop het, hè.
Hoe lang mag het nog duren voor u? Want er zijn er
niet
die daar
lang.
Niet te lang.
Niet te lang. Nee. Hoe sneller, hoe beter.
Als uw partner meeluistert, dan heeft hij die boodschap ook meteen gekregen. Naïd Shaikh, dank u wel.
Inderdaad. Dat is niks. Dag.
Michel Maus, goedemorgen.
Goedemorgen.
U heeft een, jullie hebben een soort dubbelcolumn op radio1.be geschreven. Rika Ponet over dat fenomeen, samen maar toch ook apart. U natuurlijk over de fiscale consequenties. Wat anders, hè, meneer Maas?
Ja, maar niet alleen de fiscale consequenties. Puur eigenlijk de juridische relatie tussen mensen die voor een dergelijke vorm van samenleving hebben gekozen.
Precies.
Die is er eigenlijk niet.
Is onze maatschappij juridisch en dan ook dus fiscaal voorbereid op dit soort van relaties? Waarvan, als ik het cijfer zie, 1 op 20 zit daarin. Dus dit is geen marginaal fenomeen.
Nee, dat klopt. En die maatschappij is natuurlijk sterk in evolutie. We zien dat ook aan andere relatievormen. Het aantal huwelijken die toch wel wat daalt. De wettelijke samenwoning die stijgt, maar ook de feitelijke samenwoning die stijgt. Dus het recht zou zich moeten aanpassen aan die maatschappelijke evolutie. Maar dat is niet zo. We hebben net door minister Geens een hervorming van het erfrecht de revue zien passeren deze zomer.
Ja.
Maar ook daar is er totaal geen aandacht geweest aan nieuwe samenlevingsvormen. Dus we hinken op dat vlak zeer sterk achterop. En dat is bijzonder jammer, want het heeft toch wel vergaande consequenties als er iets gebeurt.
Als er iemand wegvalt.
Ja.
Want we hoorden daarnet Anne zeggen, zij heeft de zaken wel, zij heeft de zaken bij het testament, bij de notaris, wel gaan regelen. Een aantal, veel mensen waarschijnlijk in latrelatie nu, hebben zover niet gedacht of willen dat nog niet doen.
Ja, maar ik denk, je moet er sowieso aan denken. Eigenlijk de meest vergaande bescherming op vlak van erfrecht is nog altijd het huwelijk. Wettelijke samenwoning biedt ook een klein beetje bescherming, maar niet op hetzelfde niveau als een huwelijk. Feitelijke samenwoning heeft geen wettelijk erfrecht en ook de latrelatie niet. Dus dan moeten die mensen effectief stappen gaan zetten door het afsluiten van een testament en dan ervoor zorgen dat men voor elkaar gaat zorgen als er iets zou gebeuren. Maar dat is alleen nog maar het erven op zich. Je hebt natuurlijk ook nog de zeer vervelende situatie van de successierechten. En daar kunnen we alleen maar vaststellen dat zelfs als mensen in een duurzame latrelatie elkaar zouden bevoordelen via testament, zij voor de successierechten als volledige vreemden worden beschouwd en zij dus de hoogste tarieven zullen moeten betalen. En in Vlaanderen lopen die toch op tot 65% en in Brussel en Wallonië zelfs tot 80%.
Dus als je toch al een tijdje in zo'n latrelatie zit, denk twee keer na. Elke schrijft op radio1.be, ze heeft een weekendrelatie. Haar man werkt sinds een half jaar in Frankrijk. De vier kinderen en zijzelf zijn in België gebleven. Ommezwaai om naar Frankrijk te gaan is te groot voor een nog niet zekere job. Wie weet, blijven we voor altijd hier en komt die gewoon elk weekend terug. Rika Ponet, ziet u dat duren, zoiets? Want ik las ergens dat Wim Willaert, de acteur, heeft ook zo'n lange afstandsrelatie met een Russische dame. Kan dat blijven duren, zoiets?
Al diegenen die het doen, bewijzen dat het kan. Hè. Het is niet zo eenvoudig, hè, want elke relatie heeft toch wel voeding nodig. Dat klinkt een beetje wollig, maar ja. Dat betekent dat er toch ook vanuit de dagdagelijkse afstemming moet zijn, een gevoel van verbondenheid gecreëerd wordt. Ja. En een weekendrelatie, ja, dat is een beetje zoals ouders die ook alleen maar eens in het weekend hun kinderen zien. Dat wordt snel een soort van pretrelatie, als ik het zo mag uitdrukken, waarbij je alleen nog een aantal leuke dingen deelt, altijd veel spanning zit, die dagen dat je dan samen bent. En het gewone dagdagelijkse, ook conflicten, het uitdiepen van bepaalde dingen, dat allemaal moeilijker wordt. Maar een aantal slaagt daar zeker wel in.
Gieke, die kiest net voor die term weekendrelatie, zegt latrelatie. Ik vind dat pejoratief, dat lijkt alsof we alleen maar samenkomen als er zin is in seks. Daarom noemt hij of zij, dat kan ik niet opmaken uit de voornaam, het consequent een weekendrelatie. En Gie, die is op diezelfde website de humor niet vergeten. Ik heb een latrelatie, of ik heb gekozen voor een latrelatie, omdat haar man niet graag heeft dat ik erbij kom wonen. Kijk. Er zijn er ook natuurlijk die een beetje gevangen zitten in de traditionele samenlevingsvorm, maar toch wel uitlaatkleppen hebben als die van ons het weer eens krijgt. Zo iemand is Clément Peres. Michel Maus, Rika Ponet, dank u wel.
Graag gedaan.
Ja, graag gedaan.